De vorige keer hebben we gesproken naar aanleiding van Matteüs 24, waar we ook even hebben stilgestaan bij die merkwaardige woorden die spreken over valse christussen en valse profeten in Matteüs 24, vers 24. Want daar staat, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. En dat wordt dan gezegd over de dagen, in elk geval van de grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Want dat was vers 21. En ik heb u toen gezegd al, dat deze valse christussen en valse profeten niet twee verschillende figuren zijn, maar dezelfde. Dat wil zeggen, valse christussen zijn valse profeten en andersom. Daarvan zouden er vele verschijnen, maar het neemt niet weg dat in de tijd waarover hier gesproken wordt, ook heel speciaal één valse christus, oftewel valse profeet, zal opstaan. De term valse profeet is natuurlijk een heel algemene, maar we kennen uit Openbaring de uitdrukking de valse profeet. Die wordt zo genoemd, omdat hij geacht wordt te profeteren. Dat doet hij ook, dat wil zeggen dat er woorden gesproken worden van afkomstig van de een of andere hogere macht. Alleen deze valse profeet, omdat het een valse hogere macht is namens wie hij spreekt. Dat wil zeggen, hij brengt niet het evangelie, hij brengt niet het woord van God, maar hij brengt het woord van de bekende slang, weet u wel, die ooit eens gesproken heeft, dat ik begrepen heb, ooit eens, hè? Het woord dus, dit rechtstreeks van de tegenstander afkomstig is, en aangezien de Christus het woord Gods is en daarmee ook het woord God zou prediken, en aangezien de Christus de profeet is, is het dus zo dat de valse profeet een valse Christus is en die wordt ook aangeduid in de Bijbel als antichrist. Dat is een andere term voor precies hetzelfde, een uitdrukking die overigens volstrekt hetzelfde betekent, want de uitdrukking antichrist betekent letterlijk een Christus in plaats van de Christus. Dat zijn wij via het Nederlands wat verleerd, omdat wij denken dat het een Nederlands woord is, maar het is niet zo. Antichrist komt uit Grieks. En hoe vreemd u het misschien ook vindt, anti betekent niet tegen, maar betekent eigenlijk zelfs voor. Maar dat lost zich vanzelf op. Het betekent namelijk in de plaats van. Anti betekent in de plaats van. En kan daarom vertaald worden met voor, maar ook met tegen, want voor en tegen zijn niet altijd tegengesteld. Voor en tegen kan volstrekt hetzelfde betekenen. En in dit geval doet het ook, want het betekent in de plaats van. Als ik u vier kwartjes geef tegen één gulden, dan kan ik u ook vier kwartjes geven voor één gulden, want ik geef u vier kwartjes in de plaats van één gulden. Dan heb ik ze toevallig niet bij me, geloof ik. Maar. Dat doet er nou niet toe, maar houdt u dat beeld vast. Men vertaalt anti met tegen, maar het kan ook vertaald worden met voor, want het betekent in de plaats van. En antichrist mag dan beschouwd worden als een tegenstander van Christus, dat is hij ongetwijfeld, maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent dat hij zich uitgeeft voor Christus, maar dan in de plaats van de echte. Hetgeen hem maakt tot een valse Christus, want het is niet de echte. En aangezien de Christus een profeet is, is het dus valse profeet. Dat is heel gemakkelijk. Je kunt eigenlijk niet mis met zo'n woord, denk ik wel eens, achteraf. Hè? Maar dan moet u dus vasthouden, de valse profeet is hetzelfde als antichrist. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat ik nou wel de term antichrist gebruik, maar dat is een heel speciale uitdrukking die wij eigenlijk niet zoveel zouden moeten gebruiken, omdat de Bijbel hem ook niet zoveel gebruikt. Om nou precies te vertellen, wij horen de term, de uitdrukking antichrist altijd in verband met de profetieën. Is zo gebruikelijk, wanneer over de toekomst gesproken wordt en over de grote verdrukking en alles wat de volkeren te wachten staat, dan komt meteen de term antichrist boven water en dan schrikt iedereen al, ongeacht of men weet wat het voor een ding is, hè? Maar men denkt het heeft te maken met de profetieën, dat is niet ten onrechte, maar nog in Daniël, nog in Matteüs, nog in Openbaring wordt de uitdrukking gebruikt. Trouwens het hele Oude Testament niet. En Nieuw Testament zou je dan in Openbaring verwachten. Maar ook dat is niet het geval. Het komt alleen voor in de brieven van Johannes. En Johannes is die man die die brieven schreef. Die gaan over de liefde, weet u wel. Dat is die aardige apostel was dat. Johannes, de apostel der liefde, zo noemen hem enzovoorts. Het is uitgerekend die man die deze uitdrukking gebruikt. Omdat Johannes in zijn brieven wel degelijk spreekt over toekomende dingen. Dat hangt natuurlijk samen ook met het feit dat Johannes de schrijver is, naar de mens geredeneerd althans, de schrijver is van het boek Openbaring. Maar daar gebruikt hij de uitdrukking niet, maar wel in De eerste Johannesbrief. Ik zal het even opzoeken. Ik doe hem met opzet om u te laten zien niet alleen wat het betekent, maar ook om te laten zien dat het echt niet het grote woord is in verband met de profetieën, want dat is niet zo. In de profetieën, profetische boeken, worden andere uitdrukkingen gebruikt, waarbij nog de vraag is of die uitdrukkingen die gebruikt worden wel de aanduiding zijn van deze antichrist. Ik zou moeten beginnen met de eerste Johannesbrief, daar vinden we de uitdrukking enige malen. In ieder geval vanaf vers 18 van hoofdstuk 2. Daar hebben ze het in mijn Bijbel als boven gedrukt, hè? De antichrist. Waar de apostel schrijft, kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Antichristussen had het wat mij betreft ook mogen zijn, maar er staat nog eenmaal antichristen. Dus gelijk gehoord hebt dat de antichrist komt. En het gek is, dit is de eerste keer dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Zodat je daar meteen uit moet besluiten dat dus diezelfde figuur die hier wordt aangeduid elders in de Bijbel voorkomt, maar dan onder een andere aanduiding, onder een andere naam. De gedachte is trouwens, overigens, en dat maakt het er niet eenvoudiger op, de gedachte is trouwens dat deze brieven van Johannes later geschreven zouden zijn dan het boek Openbaring, hetgeen ik niet bewijzen kan, ik heb er ook geen behoefte aan, maar het zou hieruit verklaard kunnen worden, want dan blijkt dat deze figuur waarover Johannes hier spreekt, de antichrist, inderdaad eerder besproken werd in het boek Openbaring, en hier komt hij daarop terug en gebruikt dan deze uitdrukking. In Openbaring heet hij gewoon de valse profeet. Ja, het zou kunnen, maar in ieder geval in Openbaring komt hij voor, ook in Matthäus 24, maar daar staat het dan niet meer fout, dat heb ik u laten zien, dus dat gaat het over valse christussen. Ik heb de uitdrukking immers op voorhand al verklaard, voordat ik hem maar gelezen heb in de Bijbel, maar het gaat erom dat die valse christussen uit Matthäus 24 inderdaad antichristen zijn. Ze stellen zich in plaats van de Christus. Daar zijn er velen van geweest tot op heden, maar de grote, de antichrist met het bepalend lidwoord ervoor moet nog komen. Die ene laatste en grootste, ook uit de hele reeks. Maar laten we eerst even zien. Er staat, gij hebt gehoord dat de antichrist komt, zo zijn ook nu reeds, hè, vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Zij, die antichristen, zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Dat is een typische manier van redeneren van Johannes. Die gebruikt een boel woorden, maar de redenering is op zich bijzonder eenvoudig. Hè? Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want anders zouden ze wel bij ons gebleven zijn. Nou goed, daar ga ik niet verder op in. Maar dan staat er in vers 22. Ja, vers 22. Wie is de leugenaar, niet leugenaar, maar de leugenaar. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Vraagteken. En de vraag hoeft niet beantwoord te worden, dat is duidelijk, hè? De leugenaar is degene die logent, die ontkent dat Jezus de Messias is. Want dan staat er, hè, dat Jezus de Messias is. Dat Jezus is de Christus. Het is volstrekt hetzelfde. Hè? Christus is Grieks en Messias is min of meer Hebreeuws dan vooruit. Maar de leugenaar is degene die ontkent dat Jezus de Messias is. De leugenaar is niet degene die ontkent dat er ooit een Messias zou komen. Maar de leugenaar is degene die ontkent dat dat Jezus is. Degene die dus niet gelooft dat Jezus de Christus is, handelt en gelooft in overeenstemming met wat deze antichristen leren. Maar waarom de leugenaar beweert dat Jezus de Christus niet is, is duidelijk, hè? Dat doet hij omdat hij beweert dat hij het zelf is. En zo wordt de Christus weggeredeneerd. Het kenmerk, om zo te zeggen, van een dwaalleer, van dwaalleer in het algemeen, is dan ook altijd dat daarin Christus wordt weggeredeneerd. Je kunt over bepaalde Bijbelse zaken van mening verschillen, zonder meteen een dwaalleer aan te hangen. Ieder die het ware zoekt, die de waarheid zoekt, is onderweg naar die waarheid toe, proberen die waarheid steeds beter te leren kennen. En als wij dat allemaal doen, zal toch blijken dat wij hier en daar van inzicht verschillen. Maar dat zijn nog niet meteen dwaalleren. Het wordt pas werkelijk een leer die echt de verkeerde kant op gaat. Dat is een dwaalleer die werkelijk wegvoert. Hè. Het wordt pas echt een dwaalleer als het een leer is die afwijkt van Christus. Maar alle lering die naar Christus toe gaat, wel, is geen dwaalleer, maar in tegendeel is bijbelse leer. Dat die wegen, die verschillende wegen die zijn, moeten natuurlijk wel samenkomen op het ontmoetingspunt bij Christus zelf. Dat is duidelijk. Maar een dwaalleer is pas een lering die helemaal niet naar Christus voert en die in tegendeel in het ergste geval zelfs van hem afvoert. Dat is ook waar de apostel voor waarschuwt in de bekende Colossensebrief. Die waarschuwt dat we ons niet zouden laten verleiden door allerlei menselijke filosofie en ijdele verleiding en niet naar Christus. En daar heb je het verhaal, hè? We moeten naar Christus geleid worden. Maar een dwaalleer is altijd een leer die tekort doet aan de persoon en het werk van de heiland zelf. En degene die dat doet, is hij die zich in de plaats van die Messias stelt. Het is trouwens niet voor niks dat met name de hervormers, de kerkhervormers in de tijd, die in de paus van Rome de antichrist zagen. Dat was niet zo vreemd. Hij was ongetwijfeld, ik zei was, want over het heden praat ik helemaal al niet. Nee, daar heb ik ook een mening over, maar dat doet het toch niet toe. Hè? Maar hij was inderdaad antichrist. Niet de, dat is het misverstand, dat is het enige misverstand. Niet het zelfstandige naamwoord, maar het lidwoord ervoor. Hè? Hij was één van de velen. Hij werd ook steeds opgevolgd enzovoorts. Hè? Hij stond in de plaats van Christus. Hij noemt zich ook zo. Dan misschien nu niet meer, maar toen wel. Nu is het helemaal niet meer nodig om het anders te noemen, maar toen nog wel. Hè? Dus de plaatsvervanger, de stadhouder, de plaatsvervanger van Christus. Op aarde, was dan de gedachte. De Heer ging naar de hemel en zolang de Heer in de hemel is, kon die man op aarde wel koning over de kerk zijn of zoiets. Hij had zich net zo goed Abimelech kunnen noemen, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Hè? Ja. Ik had nog een naam in gedachten, maar die heb ik al zo vaak genoemd, dus die laat ik nou maar weer weg. Waar het om gaat dan, is dat de leugenaar degene is die ontkent dat Jezus de Christus is. En leugenaars in het algemeen, zonder het woordje de ervoor, zijn al diegenen die ontkennen dat Jezus de Messias is. Daar lopen er dus nogal wat van rond. Nou, en dan staat erachter, deze is de antichrist. Deze is de Christus in plaats van de Christus. Want dat betekent het eigenlijk, hè? Antichrist. Deze is de Christus in plaats van de Christus. Die namelijk de Vader en de Zoon loochent. Dat is een uitdrukking die helaas verschrikkelijk slecht begrepen wordt door allerlei theologische ballast. Want men denkt dat het antichristelijk is om de leer van de drie-eenheid te loochenen, alsof het hier over een leer van drie-eenheid zou gaan. In de eerste plaats gaat het niet over drie, maar over twee. En bovendien is dat nog het onderwerp niet. Het gaat erom dat hij ontkent, zoals in de eerste helft van het vers staat, dat Jezus de Christus is. En de Christus is de Zoon van God. En wie ontkent dat Jezus die Zoon is, ontkent de Zoon. En als de Zoon ontkend wordt, wordt de Vader dus ook ontkend. Want als er geen Zoon is, is er geen Vader. En als er geen Vader is, is er geen Zoon. Dus als de Zoon, Christus namelijk, ontkend wordt, of weggeredeneerd wordt, dan betekent dat dat men daarmee ook de Vader wegredeneert. En dat is precies wat deze antichrist doet. Hij geeft zichzelf uit voor de Christus en ontkent de Vader en de Zoon, oftewel hij ontkent dat God een Zoon heeft, namelijk Jezus, die door zijn dood en opstanding door God werd aangesteld als erfgenaam, als Zoon dus, hè, als erfgenaam van het heelal enzovoorts. Want dat is eigenlijk de gedachte. Kortom, de Christus is degene die heerschappij zou hebben over Israël, maar vanuit Israël over de gehele aarde en over al de volkeren. Dat is de Zoon. Zoals God zegt in Psalm 2, ik toch heb mijn Zoon gesteld, hè, mijn koning gesteld over Sion, en hij zegt, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u verwekt, dat is allemaal op Psalm 2. Zoals dus de Christus, de Messias, als Zoon, de koning zou zijn over alle volkeren en over heel de aarde, zo claimt deze antichrist zelf koning te zijn en te zullen en te moeten zijn over alle volkeren en over de gehele aarde. Daar komt het op neer. Dus de Christus in de plaats van de Christus, met daarbij de nadruk op het koningschap uiteraard over Israël. En dit zijn precies de eerste teksten waarin die uitdrukking antichrist gebruikt wordt. Zullen we nou weten wie hij is? Hij stelt zich in plaats van de Zoon, in plaats van de Christus, en speciaal dan in verband met Israël. En daarna vinden we de uitdrukking in deze eerste Johannesbrief nog slechts in hoofdstuk 4. En er staat eigenlijk volstrekt hetzelfde. Hoofdstuk 4 van 1 Johannes, daar staat: geliefde, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Dat is dus helemaal hetzelfde als wat we er straks lazen in vers 18 van hoofdstuk 2. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En dan staat er in vers 3: en alle geest die niet beleidt dat Jezus als de Christus, als de Messias, in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is van de antichrist. Welke gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Zodat de term valse profeten uit vers 1 vervangen wordt door de term antichrist of eventueel geest van de antichrist in vers 3. En daar gaat het nou maar om. De valse profeet is de antichrist en valse profeten in het algemeen zijn die profeten die logenen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat Jezus dus de Christus is en dat hij in het vlees verschenen is hier op aarde, maar dat hij wel degelijk door de God aangestelde gezalfde Messias is dus. Ik heb even in deze verse het woord geest genegeerd. In de eerste plaats omdat het er een paar keer vaker staat in de vertaling dan dat het er in de grondtekst staat. Dat kunnen u zo zien, hè? Het staat een paar keer schuin gedrukt. Hoewel het daar wel over gaat. Het gaat over de geest. Hè? Het punt is namelijk dat die antichrist die komen zal in de toekomst ook lijfelijk. En zoals er ook in onze dagen, in de afgelopen eeuwen, lijfelijk zogeheten antichristen geweest zijn, zo is daarnaast sprake van de werking, de geest, hetzelfde, van de geest van de antichrist. De gedachte is namelijk dat die figuur die in de toekomst zal komen, weliswaar pas in de toekomst openbaar wordt en kenbaar wordt, maar dat de werking daarvan altijd aanwezig geweest is in de wereld. Dat wil zeggen dat, laat ik het dan eenvoudig zeggen, het is iets te eenvoudig, maar vooruit. Maar dat wil zeggen dat Satan zich in de toekomst op aarde zal manifesteren in een menselijke gedaante, maar voorafgaande aan dat moment is hij wel degelijk werkzaam in de wereld, alleen wijs hem dan niet aan, want er valt niks aan te wijzen. Dan is er dus sprake van de werking van zijn geest. En zoals nu de geest van Christus, de onzienlijke Christus dus, werkzaam is in de gelovigen, zo is de geest van de antichrist, van Satan dus, werkzaam in de ongelovigen. Kijk, ik heb al eens eerder uitgelegd, wij leven in de dagen van een verborgen koninkrijk. Het koninkrijk van Christus is verborgen, maar daarmee, met de verberging van Christus en zijn koninkrijk, is tegelijkertijd ook de tegenstander verborgen. Dat wil zeggen, die werkt nu ook niet in het openbaar. Om een of andere reden zit dat aan elkaar vast. Ik heb nooit gelezen in de Bijbel waar dat concreet verklaard wordt. Maar wij zullen hopelijk vanavond nog even zien dat de Bijbel daar wel degelijk duidelijk over spreekt. En zegt dat niet alleen dat het koninkrijk van Christus verborgen is, want dat weten we inmiddels wel. Maar ook dat dat rijk van Satan verborgen is. Want u moet wel bedenken dat de wereld tot vandaag aan de dag nog steeds geregeerd wordt door Satan. Niet door God, niet door Christus, maar door Satan. En als u dan zegt, daar zien wij niks van, dan stelt u dezelfde vraag en dan geeft u dezelfde opmerking als wanneer wij zeggen dat wij onderworpen zijn aan Christus en dat Christus gegeven is alle macht en in hemel en op aarde. Dan zeggen we namelijk ook, daar zien wij niks van. Maar daarom is het wel zo, maar hij werkt in het verborgen. Weet u wel, dus Hebreeën 2, wij zien nog niet dat Christus alle dingen onderworpen zijn. Dat betekent dat we in de toekomst wel zullen zien, maar nu werkt hij in het verborgene, in het onzienlijke, in het onzichtbare. Maar hetzelfde geldt voor Satan, die nog steeds de God deze eeuw is. En als we zeggen, dat zien wij niet, dan is dat duidelijk, maar het neemt niet weg dat het wel te ervaren valt. Maar dat betekent dat die twee koninkrijken naast elkaar bestaan en beide werken in het verborgene, waardoor de mens het idee heeft, zowel de gelovigen als ongelovigen, zal ik maar zeggen, waardoor de mens het idee heeft dat hij aan zijn lot is overgelaten. Maar dat is een misverstand. Want de wereld wordt geleid, bestuurd, een bepaalde richting op. En de gelovigen, de gemeente, zal ik maar zeggen, wordt namelijk ook geleid en gestuurd, een bepaalde richting op. Dat we dat niet concreet kunnen bewijzen, Uit de praktijk is een ander verhaal. Maar dat de Bijbel het gewoon ronduit zegt, dat is duidelijk. En terugzien op de geschiedenis van zowel de wereld als van de gemeente in de afgelopen, zeg maar, bijna 2000 jaar, moeten we toch vaststellen, en kunnen we ook heel eenvoudig vaststellen, dat het toch zo geweest is. Met alle vragen die daarbij open blijven overigens, die heb ik ook wel. Maar het is toch wel degelijk aantoonbaar. Het was maar alleen omdat ook we inderdaad in de Bijbel een voorafschaduwing vinden van de totale geschiedenis van de gelovigen in onze bedeling. Dat staat ook vast. Daar moet dan toch ergens de hand Gods in geweest zijn. Ik ga er nou niet verder op in, maar het is wel zo. Maar waar het om gaat is dat het koninkrijk van Christus verborgen is, maar wel degelijk bestaat en werkzaam is. Terwijl ook het koninkrijk van de tegenstander, Satan, en zo je wilt, antichrist aanwezig is, maar ook verborgen is op dezelfde manier. Zodat het geestelijke dingen zijn, en het zijn daarom die geestelijke dingen waarover Johannes spreekt en zegt weer in Johannes 4 vers 1, geliefde, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld, maar de nadruk ligt niet op die personen zelf, maar de nadruk ligt op de geest die in hen en door hen werkte. En dan staat er ook, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus de Christus is en in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Wat is het dan wel, is de volgende vraag. En het antwoord is dan, wel, dat is van de antichrist. En de vertalers hebben het woordje geest tussengevoegd, min of meer terecht. Want dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Want de antichrist zelf is niet in de wereld, ook vandaag niet, denk ik. Althans niet als zodanig actief, maar zijn geest wel. En dat is in de loop der eeuwen ook zo geweest. Waarna wij vermaand worden, er wordt gezegd, kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Want het is de geest van Christus die in ons is, de Heilige Geest, de geest van God, of hoe het maar heet. Het is de geest van de Christus die in ons is en die is heus meerder en hoger en krachtiger dan de geest van de antichrist die rondwaart in de wereld. En deze strijd, die dus de afgelopen eeuwen ook geweest is op aarde, deze strijd zal in de toekomst niet slechts een geestelijke strijd zijn, maar zal zich ook uitkristalliseren in een daadwerkelijke, niet geestelijke, maar zelfs vleeselijke strijd. Een strijd hier op aarde van mensen onder elkaar, volkeren onder elkaar enzovoorts. Maar dat is pas in de toekomst, als de antichrist zelf zal verschijnen in menselijke gedaante, maar het is dezelfde tijd waarin ook de Christus zelf in heerlijkheid zal verschijnen, hoewel het ook een menselijk gedaante is uiteraard. Jezus Christus in het vlees, namelijk. Dus dat wat nu verborgen is, zal in de toekomst openbaar worden. Dat geldt, naar ik hoop, zoals u weet, voor het koninkrijk van Christus, maar het geldt net zo goed voor het koninkrijk van die antichrist en de werking daarvan. En voor ik daarop inga, neem ik u dan nog even mee naar de tweede Johannesbrief. 2 Johannes vers 7... Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider. De nadruk ligt op het lidwoord, hè? De. Want er zijn vele verleiders in het algemeen, maar de verleider is degene die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En hij is de antichrist. De verleider en de antichrist. Daaruit volgt dat de antichrist dus de verleider is. Zodat we nou meerdere termen hebben, de valse profeet, de verleider en de antichrist. Maar het is allemaal uiteraard dezelfde. Nou, dan hebben we meteen alle schriftplaatsen besproken waar de antichrist genoemd wordt in de Bijbel. Meer zijn er niet. En u ziet, het staat niet in profetisch verband, want het profetische aspect ervan wordt gewoon overgeslagen, hier in deze schriftplaatsen. Er staat gewoon, ja, de antichrist komt wel, maar voorafgaand daaraan, nu hebben wij te maken met antichristen en met antichristelijke geesten. En dat de figuur als zodanig ook letterlijk in de toekomst zal verschijnen, wordt wel genoemd, maar wordt in deze schriftplaatsen zeker niet besproken. Zodat we de bespreking daarvan elders in de schrift zouden moeten vinden. En dat doet ook volkomen recht aan de eerste keer dat de term antichrist voorkomt, want er staat gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist zal komen. Dat betekent dus dat elders in de Bijbel over deze figuur gesproken zou moeten zijn. Dat is ook zo. Want hij wordt in elk geval besproken in Openbaring 13. En daar neem ik u dus verder mee naartoe. Daar komt de hele term antichrist niet voor. Maar hij wordt daar wel degelijk beschreven als verleider en zelfs als de grote verleider. Dan moeten we wel even omschakelen naar de profetische wijze van redeneren, profetische terminologie. Dat is niet makkelijk, dat weet ik. Maar we moeten het toch proberen. Er staat namelijk in Openbaring 13 vers 1, vers 11, Openbaring 13 vers 11, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En ik verklaar het meteen, hè, langzaam, hè. Hoeven we niet het hele stuk te lezen. Neem een vers voor vers. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Er was namelijk eerder ook al een beest, maar daar kom ik zo op terug. Dat verhaal van de eerste beest begint namelijk in Openbaring 13 vers 1. Het beest uit de zee. Maar hier is een ander beest en het andere daarvan is dat het uit de aarde opkomt. En lees voor aarde maar gewoon land. Dat is hetzelfde, hè. Het droge land, de aarde. De zee is een beeld van de volkeren. Het land dan, in dat verband, is een beeld van Israël. Dat is makkelijk genoeg. Als de zee de volkeren is, wat is dan het land? Wel, dat is dan een beeld van Israël. Een beest in het algemeen, hier in Openbaring, maar ook al in Daniël, is de uitbeelding van de een of andere macht. Een koninkrijk, een koning, een macht in het algemeen. Dus het gaat hier om een macht die voort zou komen uit Israël. En dat in tegenstelling tot een andere koninkrijk of macht die zou voortkomen uit de volkeren. Want dat is wat vanaf vers 1 beschreven werd. Daar kom ik later op de avond nog wel op terug. Maar hou dus alsjeblieft even uit elkaar. Ik moet steeds zeggen ook wat het niet is. Want het gaat om het verschil tussen deze beide beesten. We dienen ze uit elkaar te houden. Het probleem is namelijk dat in vele gevallen slechts gesproken wordt in verband met de profetieën over maar één figuur die men aanduidt als het beest of als de antichrist of valse profeet. En dat pas als het mee zit, wordt er over twee verschillende gesproken, waarna toch verwarring ontstaat omdat men ze niet aan elkaar kan houden. En waarna ook de verkeerde termen gebruikt worden. Ze worden door elkaar gegooid. Dus let u op, het gaat echt om twee. Eén uit de volkeren, zee, en één uit Israël, uit de aarde. Je kunt ze ook noemen voor het gemak, want het is natuurlijk lastig dat de Bijbel in diverse Bijbelboeken andere uitdrukkingen gebruikt. Maar voor het gemak noem ik ze ook wel eens bij de plaats, de hoofdstad, waarin zij thuis horen. Dan zou ik dat ook moeten verklaren waarom ik dan die namen noem, maar dat laat ik dan maar even liggen. Daar kom ik misschien ook nog wel op terug, hè? Want het beest uit de zee zou je eigenlijk moeten aanduiden als een koning, want een beest is in ieder geval een koning of een koninkrijk. Uit de volkeren, en dan zou ik moeten zeggen, hij is de koning van Babel, omdat hij in Babel nou eenmaal zijn residentie heeft, dus zijn hoofdstad. Dat staat hier niet, hoor. Ergens anders wel, dus daarom neem ik de vrijmoedigheid om het te noemen. Maar de eerste uit de zee, dat is die van Babel, de koning over de volkeren der aarde, terwijl de andere, hier uit vers 11, een beest is uit de aarde en dus uit Israël. En dus zou je dan Jeruzalem moeten noemen. Let wel, het Jeruzalem dat nu is. Ik haal de uitdrukking uit Galaten 4. Het Jeruzalem dat nu is. Niet een hemels Jeruzalem, niet een nieuw Jeruzalem, maar gewoon een aards Jeruzalem. Een ongelovig Jeruzalem uiteraard. Want als het hier gaat om een koning over Israël, dan is het of de Christus zelf, of de antichrist. Dat kan eigenlijk al haast niet missen. Want Israël heeft geen koning gekend. In ieder geval niet sinds de Babylonische ballingschap, en dat is 2.500 jaar geleden, ruw genomen. Nooit meer een koning geweest. En de enige die aanspraak kan maken en die het ook kan bewijzen op de troon van Israël is natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf. Als er dus iemand anders op komt te zitten, dan stelt hij zich in de plaats van de Christus. Want de Christus bestaat, is er, leeft, laat ik het zo zeggen. Hè? We hebben een levende Christus. Dus de enige die recht heeft op de troon. En als er dus een ander op gaat zitten, dan is hij in ieder geval antichrist. En blijkbaar ook de antichrist. De Christus in plaats van de Christus zit op een troon. En als hij op een troon zit, zou dat die van Jeruzalem moeten zijn in eerste instantie. Dat staat er ook niet bij hoor. Maar het hoeft ook niet. Hè? We zitten hier aan het eind van de Bijbel, worden geacht dat zomaar te begrijpen. Op grond van al het voorgaande, de voorgaande 1188 bladzijden. Nou, goed, ik zag een ander beest uit de aarde komen. Het had twee hoornen. Des lams gelijk. Zie je wel, hij lijkt op de Christus, want het lam is de uitdrukking in Openbaring voor de Christus. Sinds hoofdstuk 4 of 5. Ik zag het lam staande als geslacht. En de term het lam blijft gebruikt worden, omdat het de aanduiding is van degene die ooit vernederd werd en ook stierf, ter slachtbank geleid werd, maar die inmiddels weer leeft. En dus is het de grote titel voor Christus. Het lam. En vooral, het lam wordt geacht nederig te zijn en er staat dan hier tegenover die andere figuren die zo'n grote mond hebben tegen God enzovoorts, die de hele wereld leven aan zich zouden onderwerpen. Dus blijft hij hardnekkig het lam heten, want de nederigen zouden verhoogd worden. Nou, dit beest heeft twee horens, lijkt op het lam. Het lam heeft twee horens. Dat is heel makkelijk hoor. Zeggen de 210 stammen, dat is gewoon Israël. De beide kunnen van Israël, de beide koninkrijken van Israël die bij elkaar horen. Dat staat hier allemaal niet, maar laat maar zitten, doet er ook verder niet toe. Hè? Maar het is lamshoorns gelijk, dat wil zeggen, dit beest lijkt op het lam, in sommige opzichten. Maar in een van de belangrijkste aspecten lijkt hij er helemaal niet op. Want toen deed hij zijn mond open, dit beest, en toen sprak hij niet als een lam, maar als een draak. Ik weet niet hoe dat klinkt, maar Johannes wist het wel. En daar gaat het maar om. Hè. Het is mooi dat hij dat voor ons regelt. Hij verzekert ons ervan. Zijn horens waren gelijk aan die van het lam, maar hij sprak als de draak. En wie de draak is, dat weten we, want die kwam voor in het voorgaande hoofdstuk, Openbaring 12. En dus uiteindelijk een uitbeelding van Satan enzovoorts. Maar nogmaals, ik laat het even liggen. Dus, en dan staat er vers 12. En het, namelijk dit beest uit het land, de koning van Jeruzalem noem ik hem dan maar, gemakshalve. Het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, in tegenwoordigheid van hetzelfde. Tegenwoordigheid is aanwezigheid. Dat wil zeggen, terwijl dat eerste beest wat uit de zee komt er is, kortom, terwijl die koning van Babel, zal ik dan maar zeggen, aan de macht is en een koninkrijk heeft over de volkeren der aarde, of zal hebben over de volkeren der aarde, maar terwijl hij daar is en macht uitoefent, is er in Jeruzalem, en dus over het Joodse volk en over de tegenwoordige Joodse staat, een andere machthebber. Of die als koning wordt aangeduid, dat maakt me niks uit, dat doet er ook niet toe. Hij is in ieder geval degene die in de praktijk de macht uitoefent. Zodat er twee machthebbers zijn, gelijktijdig, vandaar die uitdrukking, in tegenwoordigheid van hetzelfde. Er staat trouwens, het oefent al de macht van het eerste beest. Dat betekent dat die koning van Jeruzalem, waarover het hier gaat, een hogere macht boven zich heeft, wiens macht hij uitoefent. Dat wil zeggen, hij heeft macht over het Joodse volk, over de Joodse staat, bij de gratie van een koning in Babel, en dat is dus in Irak. Zodat die macht uitgeoefend wordt in Jeruzalem en dus over de Joodse staat bij toelating van en onder goedkeuring van en door inspiratie zelfs van de een of andere Arabische pief. Dat woord zocht ik. Pief, ja. Figuur. Ja. Is wat? En over die figuur hebben we het later nog. We gaan eerst over deze verder, hè? Die in Jeruzalem. Hij is dus niet de hoogste machthebber. Hij is de hoogste machthebber in Israël. Maar heeft een hogere macht boven zich. Alleen die zetelt ergens anders. En uiteindelijk zetelt die macht in Babel. Waarschijnlijk ook in die dagen al. Het is alleen de vraag wanneer precies, hè? Maar dat doet er nou niet toe. Maar de situatie bestaat hier dat er een koning is in Babel, die regeert over de hele wereld. En daaronder is er ook een heel belangrijke die onder hem regeert in Jeruzalem over de Joodse staat. Daar hebben we feitelijk al lang over gesproken. Enige weken geleden naar aanleiding van Daniël 9 vers 27. Want daar hebben we gelezen, hij zal, een vorst die komen zal met de velen een verbond bekrachtigen. En ik heb toen gezegd, die hij is een koning, een vorst die komen zal, zo heet het ook daar, dat is die van Babel. En hij zal met de velen, namelijk met de velen van de Joodse staat, zal hij een verbond sluiten. En als dat verbond er is, dan heb je dus een machthebber in Babel, dat is die vorst die komen zal. Heb je een machthebber in Babel en diens macht wordt in Jeruzalem en via Jeruzalem uitgeoefend over Israël, de Joodse staat, via een figuur die daar de lakens uitdeelt. En dat is degene over wie hier gesproken wordt. Een soort Messias over Israël, maar niet de echte. Niet een soort Christus, maar niet de echte Christus. En dus ook, als het klopt wat we nu verteld hebben, dan is het ook een valse profeet. Een profeet, maar niet de echte. Een valse profeet dus. Want de Christus is niet alleen koning, maar ook profeet. En of dat zo is, zou uit de volgende verse moeten blijken. En u begrijpt wel dat het ook inderdaad blijkt. Hè? Want dat staat er, laten we eens kijken. Er staat namelijk in vers 12, het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, de vertegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat het land, de aarde staat er, maar je moet hier dus kennelijk lezen het land, dat het land en degene die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Zij dienen dus de koning van Babel. De koning van Jeruzalem zegt dus tot de Joden dat zij de koning van Babel moeten dienen. Waarom ook niet? Als ze daarmee hun vrijheid krijgen en als het daarmee vrede is, zou je gedacht wat mensen tegenwoordig doen om de vrede te krijgen. Vroeger zou je zeggen, zou je gedacht wat mensen doen. Wat mensen beweegt om een oorlog te voeren. Maar tegenwoordig is het andersom. Hè? Tegenwoordig offeren ze alles op als het maar vrede is. Ergens voor vechten is er niet meer bij. Nou ja, behalve natuurlijk voor betere sociale voorzieningen, maar daar gaat het nou niet over. Dan laten ze zich voor kapot schieten. Nou ja, goed. Ja, ik heb er niet zoveel respect voor. Maar goed, hè? Nou, laten we maar verder gaan. Er staat, hij zorgt dat ze het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Dat staat ook in het voorgaande gedeelte, maar daar ga ik dus ook niet op in. Het is gewoon die koning van Babel dan. En er staat, en het, vers 13... Het beest in Jeruzalem, uit de aarde, het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, in het land, voor de mensen. Hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet, maar wat ik wel weet, is dat deze grote tekenen al beschreven werden in Matteüs 24. Dat hebben we vanavond zelfs nog gelezen, waar staat er zullen valse profeten en valse christenen komen, zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Nou, hier staan woorden van gelijke strekking. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, op het land, in het land. En dat ten behoeve van deze mensen die in het land wonen. Hoe ik dat me heb voor te stellen weet ik ook niet, maar het staat er nou eenmaal. En u weet waarschijnlijk, want, ja, nou goed, laat ik maar wat vertellen dan. Ik weet het ook niet, maar het is ook zo, ik weet het ook niet echt. Maar waarom zou iemand vuur uit de hemel doen afkomen voor de mensen? Om een sigaar aan te steken, dat zou kunnen. Maar dat lijkt me niet niveau genoeg te hebben voor iets als dit, hè? Maar als we de Bijbel nazoeken, dat zouden we in de eerste plaats moeten doen. Dan komen we zelf terecht inderdaad op de Karmel. Dan blijkt namelijk dat als bewezen moet worden wie de echte God is, dan zal er moeten blijken uit dat hij vuur geeft uit de hemel. En waarom geeft hij dat vuur? Om het offer in brand te steken, om het offer tot zich te nemen. En u weet hoe het ging. Nou, of u dat weet, weet ik niet. Maar ik hoop dat u weet hoe het ging met Kaïn en Abel. Dat offer van Abel ging in rook op. Want de Heer zond vuur uit de hemel. Nee, staat er niet bij, maar dat valt eenvoudig te concluderen. En Kaïn werd boos en dat komt natuurlijk omdat zijn offer niet in de brand ging. Want men stak het offer niet zelf aan, zo hoort dat niet. God zelf zou het offer tot zich moeten nemen via het vuur uit de hemel. Zoals we dat later dan ook terugvinden bij de inwijding van de tabernakel. Vuur uit de hemel. En nog later bij de inwijding van de tempel. Vuur uit de hemel. En nog later bij de kwestie van of Jehovah of Baal de echte God was van Israël. En toen was er ook een altaar opgericht enzovoorts. En dat van Baal wou niet verbranden. En dat van Jehovah, dat vloog meteen in de brand. Ondanks alle water wat er over en omgegooid was. God nam het tot zich. Dat is vuur uit de hemel. En het beste teken, ook aan Israël, om te laten zien of men met de ware God van doen heeft, is natuurlijk het geven van vuur uit de hemel. En het zal blijken dat hier ook vuur uit de hemel komt. Maar niet van Jehovah, niet van de Heer. Vandaar dat de staat zal grote tekenen en wonderen doen, zodat bijna de uitverkorenen, de gelovigen, ook nog verleid zouden worden. Alleen, de gelovigen zijn niet degene die geloven in vuur uit de hemel, maar ze geloven in het woord Gods, in wat God gesproken heeft. En daarna heeft het teken van vuur uit de hemel ook geen enkele zin meer. Maar hier komt vuur uit de hemel, zodat je ziet hoe sterk de werking van Satan ook hier op aarde is. Er zijn natuurlijk ook altijd mogelijkheden om te bedenken dat dit een truc is. Of dat iemand een brandbom naar beneden gooit of zo uit een vliegtuig. Dat een of andere, hoe noemen ze dat ook weer, illusionist erin gehuurd wordt. Maar ik denk het niet. Ik denk dat het echt is. Echt teken, echt wonder. Daar staat het trouwens ook. Wonderen. Niet iets wat er vandoor gaat, maar echt een wonder. Nou, hoe dan ook, het doet grote tekenen, zodat er ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen, of die in het land wonen, houd het vast, in het land, hè. En verleidt degene die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in de aanwezigheid van het eerste beest. Het eerste staat er niet bij, maar dat zeg ik erbij, hè. Opdat u niet de draad zou kwijtraken. Ik vind dat de vertalers dat er wel tussen hadden mogen zetten. Schuin gedrukt dan, hè? Dus, vers 14, het verleidt degene die op de of in het land wonen door de tekenen die aan hetzelfde doen gegeven zijn, in de tegenwoordigheid van het eerste beest. Het tweede beest doet de tekenen in de aanwezigheid van, of ten behoeve van, het eerste beest. Het wil niet zeggen dat het eerste beest erbij aanwezig is, maar het wil wel zeggen dat tegelijkertijd het eerste beest ook ergens op aarde is. Het gaat om dat hij ergens aanwezig is en actief is. Het gebeurt dus in dezelfde tijd, is de bedoeling. Nou goed, dit tweede beest verleidt dus degene die in het land wonen. En dan in de laatste helft van het vers zeggen de tot degene die in het land wonen, dat zij het eerste beest dat de wond des zwaards had en wederleefde, een beeld zouden maken. Als ik dat vertaal met mijn eigen woorden, dan betekent het dus dat de koning, de misleider, de valse profeet, want u ziet nu dat hij een valse profeet is, hè? Hij is profeet. Hij verleidt de mensen, maar hij is valse profeet, hè? Deze antichrist dus, deze valse profeet, deze nep koning van Jeruzalem, die zegt dus tot de inwoners van de Joodse staat dat zij een beeld zouden moeten oprichten, gewijd aan de koning van Babel. Waar heb ik dat meer gehoord? Daniel 3. Er werd een beeld opgericht ter ere van de koning van Babel. En de bedoeling was dat de Joden daarvoor zouden knielen. Zij deden dat ook op 3 na. En die werden in de vurige oven gegooid, hetgeen een beeld is van de grote verdrukking. Maar ze kwamen er ook weer uit, hetgeen ook een beeld is van hoe de gelovigen de grote verdrukking inderdaad overleven en bewaard worden in de grote verdrukking. Zodat u maar ziet dat zo'n eenvoudige, hoewel wat wonderlijke geschiedenis uit Daniel 3 puur profetisch is. Hè? Los van dat het historisch waar is natuurlijk. Een beeld gewijd aan de koning van Babel. Maar ik had ook nog kunnen noemen Daniel 2, want daar stond ook een beeld. Ook gewijd aan de koning van Babel. Wat heet? Het was in de droom van de koning van Babel. Is dat niet Babel is en de geest daarvan, dan weet ik het niet meer. Hè? En gevraagd naar wie is dat beeld, wordt er gezegd, nou het hoofd is in ieder geval Babel. En de rest dus ook. Al heet het anders. Want zoals het hoofd heet, heet het hele ding natuurlijk. Hè? Ja. Dus hoe dan ook, er zou een beeld worden opgericht, gewijd aan de koning van Babel, maar het wordt gezegd dat het moet gebeuren door de koning van Jeruzalem aan degene die in dat land wonen uiteraard. Dat neemt niet weg dat ik ook geloof dat in alle landen ter wereld diezelfde dingen gebeuren en dat niet alleen in Jeruzalem, maar in alle grote steden, zeker de hoofdsteden op aarde, dat er overal dit soort beelden worden opgericht, gewijd aan de alles overheersende vorst, de koning van Babel. De man die immers immers het doel bereikt wat zoveel dictators voor hem hebben nagestreefd, namelijk het, en niet alleen dictators trouwens, het brengen van de volkeren tot een eenheid. Een echte Volkenbond, een echte Verenigde Naties enzovoorts. Denk daar nog maar eens aan. Dat is het streven van de grote tegenstander, van Satan zelf. Ik weet dus niet of u echt zo blij moet zijn met het wegvallen van de muren en grenzen.
Uitspraak in een boekje staan van een voorlandstaal van Westlaan. Die zei, wanneer wij straks overheersen, zullen alle godsdiensten der aarde van leeftijd zijn. Eén god zal slechts worden aanbeden.
Ja. Natuurlijk. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Daar gaat het naartoe. Het grote streven van Satan is al voordat dat Adam hier op aarde rondliep, was een streven al om de gehele schepping aan zich te onderwerpen, tot eenheid te brengen, maar een eenheid zonder God, buiten God. Maar het punt is dat wij geloven en weten dat dat een onmogelijke zaak is, omdat eenheid slechts gevonden kan worden bij degene die in zichzelf niet verdeeld is. Dat is God. Terwijl Satan per definitie een tweede is, omdat het een opstandeling is. En dus per definitie is ook zijn rijk verdeeld. En daarom gaat het ook ten onder. De Heer zei ook woorden van gelijke strekking trouwens. Maar dat zal ik me nou verder niet aanhalen. Maar de bedoeling, het streven van Satan is te komen tot deze goddelijke macht. Om de wereld tot eenheid te brengen. En hij komt een heel eind. Alleen het probleem is dat, maar dat zeg ik even zonder verder bewijs. Even hier buitenom. Het probleem is dat op het moment dat die wereldeenheid tot stand komt, op ditzelfde moment verschijnt de Heer voor Jeruzalem op de Olijfberg. Aan het einde namelijk van de 70ste week van Daniël. Want als ik het nareken, zo zeg ik het altijd, hè, als ik het nareken, dan komt die koning van Babel op het toppunt van zijn macht, met alle volken aan zich onderworpen. Op het moment dat Rusland, dat wil zeggen Europa eigenlijk, hoor, daar komt het op neer. Goed. Maar op het moment dat Europa of Rusland of Gog en Magog enzovoort, dat die macht gebroken is, niet door hem, maar door God zelf, vanwege die veldtocht tegen Israël en tegen Jeruzalem, weet je wel. Dat eindigt dan in de eind van de 70ste week met de val van Jeruzalem. Maar het is tegelijkertijd de val van Gog, Magog, Rasmee, zegt Tubal, hoe het maar heten mag, want het staat er dan zo bij. En dat is het moment waarop dat beest, de koning van Babel, op het toppunt van zijn macht komt en het pleit schijnt gewonnen te hebben. Alle volken aan hem onderworpen. Wat niet aan hem onderworpen was Gog en Magog, maar dat bestaat nu niet meer. Zodat hij dan de grote machthebber is. Ik geloof dat de datum is ook voor het herstel van Babel als hoofdstad van de wereld. Maar dat is tevens het tijdstip waarop de Heer zelf verschijnt, de echte Christus verschijnt, op de Olijfberg. Dat is een streep door de rekening, want op het moment dat Satan zijn eenheid tot stand schijnt gebracht te hebben, op dat moment verschijnt alsnog een ander, een tweede, in dit geval Christus dus, zodat er nou weer geen eenheid is.
Slaat het aan op die tekst, en gerucht naar de oosten en noorden zullen hem verschrikken?
Ja, dat is Daniël 11, ja. Dat is een ingewikkelde profetie om gauw uit te leggen, dus ik zal het niet doen. Maar dat heeft er wel mee te maken, ja. Het gaat allemaal scheef daar, hè. Nou, ik zal dit verder lezen. Er staat dan dat ze een beeld zouden maken. De koning van Jeruzalem roept op om voor de koning van Babel een beeld op te richten, opdat het beeld aanbeden zou worden uiteraard. Dus een ordinair afgodsbeeld. Al is het misschien een obelisk of iets dergelijks, dat maakt allemaal niet uit, een totempaal of weet je veel wat. Maar niettemin een beeld, daar gaat het maar om. Een afgodsbeeld. En er staat, en hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Adem dus ook, geest, adem. Ik denk meteen niet bij geest aan adem, omdat erachter staat, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. Dus wordt een beeld opgericht, maar die koning van Jeruzalem, die valse profeet, die Antichrist, blijkt ook in staat om niet alleen vuur uit de hemel naar beneden te brengen, maar hij blijkt ook in staat om aan dit beeld van het beest geest te geven, zodanig dat er een soort van leven in komt, waardoor het in ieder geval spreekt. Ja, hoe? Dat weet ik niet. Er zijn altijd mensen die dan technici tegenwoordig. Iedereen is tegenwoordig technisch, hè. Er zijn altijd technici die gaan uitvinden hoe ze dat zullen realiseren met een batterijtje erin en een spraakgenerator en weet je veel wat. Een computer doet wonderen, alles wordt processor gestuurd, de wasmachine ook, maar daar trekt niemand zich wat van aan. Dat vinden ze niet gevaarlijk. En een klokje en noem maar op, de auto tegenwoordig ook trouwens. Doet er allemaal niet toe. Maar hier worden ze ineens huiverig. Dat is een computer, het beeld gaat ineens spreken. Er komt dat er allerlei lijsten uitrollen met databanken en namen en adressen enzovoorts. Heel afschrikwekkend. Ik kan er niet van wakker liggen. Ik zie het probleem niet. Maar dat zal aan mij liggen. Maar ik weet het niet. Ik denk niet dat het zo gaat. Ik verwacht geen technische dingen. Net zo min als ik denk dat ze vuur letterlijk uit de hemel uit een vliegtuig gooien om het offer in brand te steken. Net zo min denk ik dat hier van een truc sprake is om dit beeld te laten praten. Ik denk dat we hier inderdaad de machten der duisternis aan het werk hebben. Onbelemmerd. In het toppunt van de strijd. Breek me de mond. Zeg het netjes, breek me de mond niet open. Want het zal u gedacht.
Vind je zo mooi?
Ja?
Maar dan ben je echt naar
die. Schitterend. Ik wil er niet te diep op ingaan. Maar het is ongetwijfeld zo dat in die dagen de werking van Satan rechtstreeks in de mens. Zeer hevig zal zijn met alle bijkomstigheden van dien. Dat wil zeggen dat ook heel wat occulte machten. Van heel wat occulte machten sprake zal zijn. Ik wil er niet verder op ingaan, want het wekt meestal alleen maar misverstand als ik het vlug zeg. Dus dat doe ik nou maar niet. Maar dat dit soort wonderen zullen gebeuren en kunnen gebeuren, daar ben ik stellig van overtuigd. Dat ze zullen gebeuren, ben ik nog stelliger van overtuigd. Want het staat hier. Nou. Dus het zal gaan spreken. En er staat het zelf werd macht gegeven om het beeld van de beest geest te geven. Opdat het beeld van de beest ook zou spreken. En maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Dat komt allemaal uit de macht van deze machthebber in Jeruzalem. Hij blijkt nogal wat paranormale kwaliteiten of zoiets te bezitten. Of kwaliteiten zijn, weet ik niet. Maar vermogens bedoelde ik. Hè? Hij is tot wonderen in staat. Maar uiteraard. Uit de macht van Beelzebub, zoals dat zo aardig heet in de evangelie. En er staat ook dat degenen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Daar hadden we toch wel een kleine verwijzing naar Daniel 3 bij mogen hebben eigenlijk. Hè? Het beeld van Nebukadnezar waar die drie vrienden niet voor bogen. Waarna ze in de vurige oven geworpen werden. Want daar slaat het allemaal op. Dat hangt allemaal samen. Het betekent dus dat de Joodse staat zich zal buigen voor de koning van Babel, voor een vorst uit de Arabische wereld, de omringende Arabische wereld, die overigens de hele wereld aan zich onderwerpt. En dan wordt er nog bijgezegd, vers 16, en het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknecht een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Waarom men daarbij denkt aan computerchips en dat soort dingen allemaal, dat weet ik ook niet. Ik ben van huis uit ook een techneut, maar ik heb niet de minste behoefte om het zo te zien. Maar ik zou niet weten, waarom niet. Er zijn mensen die hebben bezwaar tegen computers in dat verband. Maar wat dan als je het zwembad ingaat en een stempel op je arm krijgt? Hè? Kun je de hele dag in en uit lopen? Dat is toch ook een merkteken aan je hand, of zo? Dat kan toch ook, of niet? Het is helemaal niet zo ingewikkeld, iemand zijn merkteken geven. Bovendien, waarom zou het niet gewoon een deel 3 zijn van je. Een kopie deel 3 heet het, geloof ik, hè? Of deel 3 op de voorruit van je auto. Moet ook rechtsonder of linksonder of middenboven, geloof ik, weet je veel waar. Dus aan je linkerhand of aan je voorhoofd, zo is het eigenlijk, hè? Van de auto dan. Ik bedoel, ja, of gewoon zo'n kaartje, een paspoort. Dat heeft met computers niks te maken. Als je zo'n teken maar hebt.
Pincode. Pincode.
Ja, waarom een pincode? Waarom? Dat hoeft niet. Het kan gewoon een stempeltje zijn. Allemaal hetzelfde stempeltje. Het hoeft geen code te zijn. Ze hoeven je niet uit elkaar te houden. Dat staat hier allemaal niet. Ik ben dus. Was dat ook weer? Oh ja. Dat was in een mijn. Ik ben eens dus in de goudmijn geweest. Ja, in Zuid-Afrika. Dus ja. Kregen wij allemaal een paarse sticker. God, ik heb nog in mijn portefeuille op zitten. Ik kreeg allemaal een paarse sticker op onze voorhoofd. Nou, op de helm. Want dan konden ze zien bij welke groep je hoorde. Allemaal dezelfde. Niet verschillend, want het hoeft ook niet. Het staat hier ook niet verschillend. Het is allemaal hetzelfde. Als trouwens de 144.000 verzegeld worden, krijgen ze het teken van de Zoon des Mensen, denk ik. Hè? Dus als je mij vraagt, gewoon een Davidster, dat is het dan. Niet verschillend, allemaal hetzelfde. En daar heb je helemaal geen computers of ingewikkelde dingen bij nodig. Ik snap niet waarom mensen het zo ingewikkeld maken. Stempeltjes voldoende. Nou, voor mijn... Waarom niet? Zijn gedachten, zodat je de mensen van hun voorhoofd af kunt lezen. Maar goed, dat is weer wat anders.
Ik kan het aanwassen, gewoon een stempeltje. Misschien een
bedoeling. Dan nemen we toch een tatoeage. Dat heeft niks met computers en wat dan ook. Dat is allemaal zo. Weet je waarom ze dat erbij slepen? Omdat mensen van die dingen geen verstand hebben, niet kunnen doorzien. En denken, dan zal het wel occult wezen. Volgens het credo, wat wij niet begrijpen, kan alleen maar van de duivel zijn. En dat is niet zo dus. En bovendien, dit is heel eenvoudig te begrijpen. Iedereen kan begrijpen wat dit is. Een merkteken, domweg een merkteken, waaraan gezien kan worden dat men inderdaad gebogen heeft voor het beeld. Meer niet. Waarin kun je zien dat iemand hindoe is? Stempel op zijn voorhoofd. Dank u. Ze zeggen, je gaat eraf. Dan doen ze er weer nieuwe op. Waarom kun je zien dat iemand orthodox Joods is? Je hebt een stempel op het achterhoofd. Nee, dat heeft niks met vallen te maken, broeder. Echt niet. Zo'n ding. Een keppeltje, ja. Ik moest even nadenken. Dat hangt er vanaf bij welke geloofsovertuiging we terecht zijn gekomen. Want dat is bepalend voor hoe het ding heet. He? Want het kan ook een kalotje heten, toch? Nou goed, een keppeltje dus, vooruit. Maar waarom niet? En dan zegt hij, die gaat eraf. Nou, doe hem toch weer op. Vrouwen lopen altijd, als ze een beetje godsdienstig zijn, al met een hoed op. Dus dat is geen probleem. Joodse vrouwen ook. Er is niks bijzonders mee. Het gaat niet om de eigenaardigheid van dat teken. Het gaat om dat er zo'n teken is. En dat is het dan maar, hè. Niks moeilijks aan, hoor. Dus wat staat er? Er staat, het maakt dat het aan alle kleine en grote rijken, armen en vrije en dienstknecht een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal zijns naams. Het getal zijns naams. Dat is niet allemaal een verschillend getal, maar dat is allemaal eenzelfde getal. Het is niet allemaal een verschillende naam, maar allemaal dezelfde naam. Want één naam is hun hopen. Alleen niet die van Christus, maar die van het beest. Er is niks bijzonders aan. Heel gebruikelijk bij allerlei godsdiensten om zich van dit soort logo's te bedienen. Nou, dat is het gewoon, een logo. Hè? Zo heet zo'n ding, een beeldmerk. Ja. Net als de 144.000 ook zo'n ding hebben, maar dan het merk van de Christus. Van oudsher dus inderdaad de Davidster. Ik denk dat de 144.000 met de Davidster oplopen, ja. Maar goed, dan staat er in dat niemand mag kopen of verkopen dat hij dat merkteken heeft. Dus bij het kopen, verkopen moet het teken in ieder geval gezien worden, daar gaat het maar om. Het merkteken, oftewel de naam van het beest of het getal zijns naams. En dan staat er dat het getal is 666, maar dat kan ook in letters geschreven worden, zeker als het in een Semitische taal is. En waarom zou het geen Hebreeuws zijn? Of eventueel Arabisch? Want de letters daar hebben allemaal tegelijkertijd een getalswaarde, zodat er een naam geschreven staat die meteen een getal oplevert. En het levert op het getal 666. En daar is niks mee mis met 666, want de enige andere keren dat een getal in de Bijbel voorkomt. Nou, wie weet dat? Waar komt er nog meer in de Bijbel voor dan, 666?
Het geval van Salomo.
Juist, juist. Heeft te maken met de rijkdom van koning Salomo. Nou, is dat niet mis? Is dat niet verkeerd? Het is een neutrale aanduiding, maar in dit geval is het de aanduiding van een mens. Daarom heet het ook het getal van de mens, een menselijk getal. Zes is namelijk het getal van de mens. En dit beest toort zich met dat getal. Maar dat komt omdat hij de claim van de Heer Jezus Christus op de troon over de ganse aarde ontkent. Dat wil zeggen, zes is het getal van Adam, de mens. En dus ook van de zoon des mensen. En aangezien dit beest uit Babel graag voor de zoon des mensen wil doorgaan. Althans zijn positie wil innemen. Wordt hij dus ook getooid met hetzelfde getal. En dat zelfs driedubbel. Want dan moet het natuurlijk wel wat overdrijven. Hoe hoog was dat beeld trouwens? Leuk, hè? Dat staat hier toch niet bij. Maar die in Daniel wel, hè? 60 L. Wat me doet denken aan dat andere beeld, maar het was ook een mens. Was ook erg groot. Dat was, ik loop hier veel te snel. Dat was 6 L en nog iets. Iets meer zelfs. Hij overtrof de gewone mens. Je zou zeggen 6L, dat is 3 meter ongeveer. En dan overtref je de mens toch al. Maar ook in getallen wordt het uitgedrukt. Dus 6L en nog wat. Namelijk 6L en 1 span heet het dan. Hè? Dus 6 maal de lengte van de onderarm is dat ruw. Heel ruw gesproken. En een span is dit. De spanwijdte van een hand. Maar in ieder geval is dat de aanduiding van een Goliath. Die wij gewoonlijk aanduiden als koperen go, dat weet u waarschijnlijk, hè? Langzaam bent u daaraan, hè? Koperen go. Want deze Goliath, die door David verslagen zal worden, was de koning der Filistijnen, de koning van de Palestijnen. En om nou de zin even snel te zeggen, voordat de koffie helemaal oud en koud wordt, hè? Die laatste figuur, die koning van Babel, niet dit tweede beest, maar het eerste beest, de koning van Babel, is ongetwijfeld de koning der Palestijnen. Laat Arafat het niet horen, gaat hem niks aan. Maar in ieder geval iemand uit de Palestijnen die de macht krijgt over de gehele Arabische wereld. Waarom ook niet? Die macht van die Palestijnen groeit met de dag. Nee, al tientallen jaren. Maar die macht groeit met de dag en die macht zal zover uitgroeien dat het de grootste macht wordt op aarde. Een macht waaraan alle volkeren worden onderworpen. Ja, Palestijn. En Goliath is daar de vertegenwoordiger van, maar er komt omdat Goliath uitbeelding is van dit beest, de koning van Babel. 6 ellen en nog wat. Helemaal in het koper gekleed, want dat hoort er ook bij, maar misschien vertel ik u dat ook nog eens een keer waarom dat is. Helemaal in het koper gekleed, maar het hoort zo met deze reus. Kreeg ook een teken aan zijn voorhoofd. Wat leuk is dat toch, hè? Hij kreeg een, wat zei je?
Een
rotje. Een rotsje, een klein rotsje, ja. Hij kreeg namelijk de steen voor zijn voorhoofd, waarvan in Daniel 2 staat dat die steen de hele aarde zou vullen. Namelijk, die steen is een beeld van Christus en zijn koninkrijk. Het is dat steentje wat David bij zich had. Het vijfde steentje, denk ik, zeg ik altijd, hè. En daarmee werd Goliath gedood, voortkomend uit de slinger, want die slinger is altijd een beeld van de kracht van het geloof. Want wie schiet met de slinger in de Bijbel? Dat is gewoon algemene Bijbelse geschiedenis. Kun je de quiz mee winnen voor de EO? Wie schiet er met de slinger? Alle Benjaminieten. De leden van de stam van Benjamin doen dat. Nee, dat is geen kermis. De leden van de stam van Benjamin slingeren met de slinger. Want het slingeren, het ronddraaien, is een beeld van de eeuwigheid. Er komt geen eind aan, geen begin en einde. Dat gaat maar door. Kracht van de eeuwige is het dus eigenlijk, dat is de slinger. En daaruit wordt de steen afgeschoten. En die moet dus wel raken. En dat staat er ook van de Benjaminieten. Dat ze meesters waren met de slinger. En Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel. Nou, dan heb ik eigenlijk veel te veel gezegd in een paar woorden. Maar ik zou zeggen, drink u er eerst maar een kopje koffie op. 2 Thessalonicenzen, de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het tweede hoofdstuk. En daarvan lees ik u vanaf vers 3. Dat u niemand verleidt op enigerlei wijze, want dit komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf de vertonen dat hij God is. Gedenk niet dat ik nog bij u zei en u deze dingen gezegd heb. En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, den welke de Heere verdoemd zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden, enzovoorts. Hier wordt dus ook gesproken over de een of andere figuur die in de toekomst zal verschijnen. En dat ik dit schriftgedeelte lees is niet omdat ik denk dat deze figuur dezelfde is als die van het tweede deel van Openbaring 13, het beest uit de aarde. Ik geloof dat degene die hier genoemd wordt het beest is uit de zee. Maar het punt is dat over hem gesproken wordt op de wijze, zoals we dat ook vinden, in het verhaal over het beest uit de aarde. Ik hoop dat u dat begrijpt, maar ik zal het in ieder geval uitleggen. De gedachte is namelijk, laten we de versen maar gewoon volgen. De gedachte is dat er iemand zal komen. Sterker nog, iemand zal geopenbaard worden, tweede helft van vers 3. Dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is er één, hè? De mens der zonde is de zoon des verderfs. Zonde en verderf. Dat is wat hij met zich meebrengt. En zonde, zowel als verderf, dat is inderdaad de macht van Satan. Maar er staat dan ook in vers 9. Wiens toekomst is naar de werking van Satan. Het gaat dus om iemand die in de praktijk de werken van Satan doet. Die gewoon een soort van incarnatie, een menswording, vleeswording is van Satan zelf. Daar komt het ongeveer op neer. Maar hiervan staat dat hij zal geopenbaard worden. Dat betekent dat hij nu nog verborgen is. Moet ook duidelijk zijn, hè? Hij zal in de toekomst geopenbaard worden. Waarom staat er niet gewoon dat hij zal komen? Omdat hij er al is. Alleen, hij is nog verborgen, maar hij zal in de toekomst openbaar worden. Dat is hetzelfde als wat in Johannes 1, 1 Johannes 1, over de antichrist gezegd wordt. 1 Johannes 2 was het trouwens. Maar wat in de eerste Johannesbrief dan over antichrist gezegd wordt. Hij werkt nu in het verborgene, geest van de antichrist. En daarna zal antichrist openbaar worden. Echter, uit het verdere verband van deze verse blijkt dat het hier niet gaat om antichrist, of de antichrist, maar om die andere. Oftewel, het gaat hier blijkbaar, ik zal het zo laten zien, niet om de koning van Jeruzalem, het beest uit de zee, uit de aarde, sorry. Het is voor mij ook moeilijk om het langzaam te zeggen. Het gaat hier niet om het beest uit de aarde, de koning van Jeruzalem, maar het gaat hier om het eerste, namelijk het beest uit de zee, de koning van Babel. Dat blijkt, want lees maar even verder. In eerste plaats zou dit de hoogste macht zijn, hè? Dat hebben we uit Openbaring 13 ook gezien, die van Jeruzalem, die staat is immers onderworpen aan die van Babel. Hij oefent de macht immers van het eerste beest, stond daar. De tweede, die uit de aarde, oefent de macht van het eerste, die uit de volkeren uit Babel. Dus die uit Jeruzalem, de antichrist, is niet de hoogste, maar de één na hoogste. Maar hier staat dat deze zoon des verderfs is degene die zich tegenstelt, vers 4, en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Hij geeft zich uit voor de hoogste. Dan kom je dus niet in Jeruzalem, maar in Babel terecht. En verder, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Hoe vertoont zich een God hier op aarde? Hoe ziet dat eruit? Helemaal geen moeilijke vraag.
Als koning.
Hè?
Als
koning. Ja, dat bedoel ik niet. Maar dat is wel waar, het is een koning, maar dat bedoel ik niet. In een beeld. Ja, u keek het moeilijkste van allemaal, maar u geeft het eerst het goede antwoord. Valt mee, hè? Ja. Een beeld namelijk. Als een God zichtbaar wordt op aarde, zichtbaar gemaakt wordt, dan heeft hij de gestalte van een beeld. Wordt een beeld aan hem opgericht. En het beeld wordt geacht God te zijn. Niet omdat het beeld Gods is, maar omdat het beeld de enige manifestatie is, hoe moet ik dat zeggen, de enige uitbeelding, het woord zegt het al, van de Godheid is. Een beeld gewijd aan Baal is niet Baal, maar hij zal wel zo genoemd worden. En een beeld gewijd aan Boeddha is niet Boeddha, maar hij zal wel Boeddha genoemd worden. En als dus die figuur die zich stelt boven God, die zich verheft boven God, zich op aarde zal laten aanbidden en zich zal vertonen, staat er, dat hij God is. Hoe doet hij dat dan? Door voor zich een beeld op te laten richten. Daar staat hij niet bij. Waar dus nog niks tegen in te brengen lijkt mij. Als Nebukadnezar, dat is een mens, zich als God wil laten aanbidden, wat doet hij dan? Dan gaat hij daar niet zelf staan en zegt, je moet voor mij knielen. Maar dan richt hij een beeld voor zichzelf op en zegt, je moet voor het beeld knielen. Vandaar dat de wet ook zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Hebben ze weer van gemaakt dat je geen afbeeldingen van mensen zou mogen maken of niet zou mogen fotograferen of schilderen of wat dan ook. Maar dat betekent het niet. Het maken van de afbeelding van de mens, van het beeld van de mens, veronderstelt dat die mens zichzelf als God beschouwt. En zich via zo'n beeld, zo'n afbeelding, laat aanbidden. Dat doet God ook hoor, overigens. God maakt een beeld van zichzelf. Alleen, dat is niet zo'n stenen beeld, of een houten beeld, of een gouden beeld, maar het is een vlezend beeld. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus. Een mens die naar het beeld Gods gemaakt is, een mens die het beeld Gods is. En God wordt aanbeden doordat men de Heer Jezus Christus aanbidt. Dat is een kunstje wat Satan niet kent. Zo zit het, die kan dat niet. Dus blijft er niks anders over dan een beeld te maken, of te laten maken, een beeld wat wel een boel kan, want het kan zelfs spreken bij gelegenheid. Daar is je nog net toe in staat, maar het blijft een beeld. Maar als ik hier lees over iemand die zich stelt boven God, als de Allerhoogste, dan is het zeker niet die koning van Jeruzalem, die antichrist, want die heeft wel degelijk iemand boven zich. Trouwens, iemand die doorgaat voor profeet, heeft ook iemand boven zich. Want de profeet is degene die het woord spreekt van de Allerhoogste. Dat betekent dat hij zelf niet de Allerhoogste is. Vandaar dat deze valse profeet, deze Christus in plaats van de Christus, kortom, dat beest uit de aarde, oftewel de koning van Jeruzalem, vandaar dat hij niet de Allerhoogste is. Hij is een valse profeet. Hij is Christus in plaats van de Christus, daar geeft hij zich voor uit. Maar ook de Christus is onderworpen aan zijn Vader in de hemel, heeft een hogere macht boven zich. En daar gaat het hier over. Maar dit is niet, degene die hier beschreven staat in 2 Thessalonicense 2, is niet de ene hoogste, maar is uitdrukkelijk de hoogste. En daarom zeg ik, het is niet antichrist, maar dus de koning van Jeruzalem, maar het is die andere, namelijk de koning van Babel. En als u nu de draad kwijt bent, komt het waarschijnlijk omdat u altijd gedacht hebt dat maar één grote machthebber komt in de toekomst en die heet antichrist. En dat is het misverstand. Er komen er twee en de hoogste heet niet antichrist, de ene hoogste heet antichrist. Dat is de grote verwarring. U kunt dan ook overal lezen en horen over de antichrist en de valse profeet. Twee bedoelen ze. En dat is het misverstand, want dat is dezelfde, de antichrist. Namelijk de valse profeet, dat is dezelfde. Want de echte grote machthebber heet in de Bijbel, elders is het anders in de geschriften, maar in de Bijbel heet de grootste machthebber niet antichrist. Wel de grootste valse profeet, die heet antichrist. En het blijkt machthebber ook te zijn, koning of iets dergelijks, maar in Jeruzalem. Maar de Allerhoogste is die van Babel. En die heet niet antichrist. Die heet gewoon botweg het beest. Dat is ook onduidelijk natuurlijk, omdat je dan niet weet het eerste of het tweede. Maar goed, hij is het eerste dan. Het beest. En het tweede beest krijgt ook een andere naam mee. Valse profeet of antichrist. Dat is de gedachte. En als we dit stuk lezen, dan vragen we ons af wie van de twee is het. En uit de uitspraak meteen in vers 4 blijkt dat het de hoogste is en dus de eerste. De beest uit de volkeren. Want in vers 3 wordt hij genoemd, de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dan is de vraag, wie is dat? En dan zegt vers 4 meteen, dat is degene die zich tegenstelt tegen God en verheft boven alles wat maar God heet. En dat hij, en er staat ook dat hij als God, nee, er staat alzo dat hij in de tempel Gods Als God zal zitten. Niet een, dat moet u weglaten, want een bestaat helemaal niet. Hè? Het hele woord bestaat niet in het Grieks of in het Hebreeus. Dus kun je gewoon weglaten. Hij zal als God zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Maar u moet opmerken dat die hele uitdrukking zichzelf vertonende veronderstelt dat het een bijzondere gebeurtenis is. Terwijl een normaal mens gewoon altijd zichzelf vertoont, behalve als hij de deur achter zich sluit. Nee, hij moet wel eens iets... Nou ja, goed, dat doet er nou niet toe. Maar een mens is altijd zichtbaar, kan altijd gezien worden. Waarom staat er dan dat hij zich vertoont dat hij God is? En daaruit besluit ik dan dat dit kennelijk de verwijzing is naar het feit dat voor hem een beeld wordt opgericht. Via het beeld vertoont hij dat hij God is. En dat is precies wat die andere koning van Babel ook deed, namelijk Nebukadnezar. En dat is weer Daniël 3. Dus als u het mij vraagt, hier zit de man niet zelf zich te laten zien, maar hier vertoont hij zich via een beeld wat van hem is opgericht. Naar al oud gebruik, want dat deden de Egyptenaren ook al. Grote beelden oprichten, sommige van kun je nou nog gaan bekijken. Beelden vooral groter dan de man in kwestie zelf. Meer dan levensgroot dus, om maar te laten zien dat men zoon van God en dus eigenlijk God is. Er zit zelfs een kern van waarheid in ook nog, maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat dus, hij zal zichzelf vertonen dat hij God is, waarschijnlijk dan via de oprichting van het beeld. Want dat is wat we lezen in Daniël al en ook in Openbaring. En waarom zou dat hier niet betekenen? Want er stond al, hij zal in de tempel Gods als God zitten. Punt. Wat voegt die volgende uitdrukking, zichzelf vertonen dat hij God is, daar dan nog aan toe? Ik denk dat dat is de oprichting van het beeld. En daarmee wordt hij als God aangeduid. Nou, en dan staat er verder, dat er stond dus dat hij zal geopenbaard worden in de toekomst. Dat betekent dat niet alleen Antichrist, oftewel de koning van Jeruzalem, in het verborgene werkt. Dat er dus eerst de geest van de Antichrist is voordat de Antichrist zelf komt. Maar dat betekent hier, dat ook die andere figuur, die laatste koning over de volken der aarde, dat die ook al in het verborgene werkt, alvorens hij geopenbaard wordt. Voor beiden geldt dus hetzelfde. Uit de overeenkomst mag u dus niet besluiten dat het om hetzelfde gaat. Om dezelfde figuur. Het zijn twee verschillende figuren, maar hun werking komt overeen. Want de valse profeet, de antichrist, de koning van Jeruzalem, is niet in de eerste plaats koning, maar is in de eerste plaats valse profeet. Over zijn koningschap wordt trouwens in Johannes helemaal niks gezegd, in de Johannesbrieven. Dat blijkt pas omdat hij als beest genoemd wordt en uit de aarde voortkomt in Openbaring 13. Daar blijkt hij inderdaad een soort van koning of machthebber te zijn. Maar voor de rest is in de eerste plaats iemand die een valse godsdienst predikt. Hij is niet die God, maar hij predikt die valse godsdienst. Net zo goed als de Christus degene is die de dienst aan God predikt. En die het woord Gods is. Op dezelfde wijze is de antichrist ook woord, maar niet Gods, maar van Satan. Ziet u de overeenkomst? Nou. Dus dat betekent dat ook die koning van Babel in de toekomst openbaar zal worden. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij dan nu in het verborgen werkt. Want de koning van Jeruzalem predikt een valse godsdienst. En de koning van Babel predikt een totaal verkeerd gericht politiek streven. Want dat is Babel. Babel is natuurlijk aan de ene kant een godsdienstige aangelegenheid, dat is ongetwijfeld waar, maar Babel is in de eerste plaats de hoofdstad van het wereldrijk, van Nimrod, in de dagen van de oprichting van die toren. Hoe hoog zal die toren geweest zijn? Iets van 6 natuurlijk, hè? Dat begrijpt u toch? Als je de eerste keer in de Bijbel over Babel leest, wordt er ook zo'n ding opgericht. Een toren. Het wordt nog niet wat, de Heer houdt het tegen. Maar de Heer zegt, niet zal er nou mogelijk wezen. In de toekomst wordt er weer zo'n ding opgericht, maar dan is het beeld van het beest. En dan gebeuren er wel wonderen enzovoorts. Het is gewoon de herhaling daarvan. Maar goed, Babel is de hoofdstad van het wereldrijk. Van Nimrod, het allereerste wereldrijk, wat de bedoeling was. Hè? Allereerste wereldrijk, Babel de hoofdstad. En als vele jaren later, eeuwen later, het koninkrijk van Israël wordt weggenomen, van het huis van David dus, dan gaat dat koninkrijk inderdaad naar Wel, als het niet in de aarde is, is het in de zee. En als het dus niet in Jeruzalem is, dan is het in Babel. Dus gaat het naar Babel en is het Nebukadnezar die Jeruzalem verovert. Waarbij Nebukadnezar de hoogste is en waarna in Jeruzalem een vazallenkoning op de troon van David zit. Waarvan Zedekia dan de laatste is. Dan heb je precies diezelfde situatie. De hoogste machthebber is Babel en in Jeruzalem zit ook een koning. En de bedoeling was dat de koning van Jeruzalem zou zeggen dat het volk de koning van Babel zou dienen. Nou, dan krijg je de toekomst dus weer. Maar Babel is in de eerste plaats politieke macht, terwijl Jeruzalem in de eerste plaats godsdienstige macht is. Maar die twee zijn het eens, die worden het eens, die sluiten een verbond. Dat was Daniel 9 vers 27. Maar die twee machten zijn de eeuwen door, sinds de opstanding van Christus in elk geval, in de wereld werkzaam, maar niet openlijk, maar in het verborgene. En dat moet ook blijken, want in het verleden, voor de dood en opstanding van Christus, werd de wereldgeschiedenis bepaald door de opeenvolging van verschillende wereldrijken. Babel. En dan het koninkrijk der Meden en Perzen. Daarna dat van de Grieken. En toen dat van de Romeinen. Dat was zo tot in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen aan toe. En daarna brak het af. En sindsdien hebben velen geprobeerd om of het Rijk in stand te houden, het Romeinse Rijk, of om een nieuw wereldrijk te stichten en tot nog toe is dat niemand gelukt, 19 eeuwen lang niet. Gek, hè? Hoe komt dat? Omdat dat streven verborgen moet blijven. God laat het niet toe. En dus werkt het in het verborgen in de wereld. En af en toe steekt het de kop op wat voor manier dan ook, maar meteen brokkelt het ook weer af. En jongens als Hitler en Nappi en noem maar op, een Kareltje. En, er waren trouwens meerdere Kareltjes. Hebben dat geprobeerd en het is hen niet gelukt. Nou valt het ook niet mee als je Kareltje heet om een wereldrijk te stichten, denk ik wel eens. Maar goed. Nee, dan maken ze dan Charlemagne, hè. Kareltje, ja, ik was vandaag in Nijmegen, dus dat ligt me voor in de mond, hè. Karel, Karel de Grote. Kun je je voorstellen, Kareltje die een grote wordt. Nou goed. En Napoleon, dat kleine mannetje, die zou ook groot worden. Zijn hoge steekop, leek hij wat hoger. Blokken onder zijn schoenen, net als... Nee, dat zou ik niet vertellen. Nou, laat maar zitten. Maar dat is allemaal niet gelukt. Waarom niet? Omdat het in het verborgene werkt. Men heeft altijd gestreefd naar eenheid van de volkeren. In ieder geval sinds Bijbelse tijden. En het is nooit gelukt. En dat komt omdat het verborgen moet blijven, maar in de toekomst wordt die remming weggenomen, dus wat hier dan ook vermeld staat inderdaad in 2 Thessalonicenzen 2, dan geeft God de vrije hand. En dan zal dat rijk van Satan inderdaad gestalte krijgen op aarde. Maar vergis u niet, eenheid van de volkeren brengt een rijk van Satan tot stand en niet van Christus. Een rijk van Christus komt niet tot stand door vereniging, maar door geloof. Niet door eenwording, maar door geloof. Waarna vervolgens de gelovigen één worden. Er is in het gebed aan het begin van deze avond over gesproken. Gelovigen worden één door hun geloof in en verbondenheid met Christus. Maar de wereld streeft naar eenheid zonder geloof. In ongeloof, we moeten dus langs politieke weg tot stand brengen. Dat lukt niet zolang het rijk van Christus hier op aarde op een of andere wijze verborgen is. Dat is namelijk de gemeente in onze dagen. Maar zodra die weg is, blijkt het rijk van Satan openbaar te worden. En dat is wat hier staat. Want Babel, ik was net een opsomming bezig, moet ik even afmaken. Babel was de hoofdstad van het eerste wereldrijk, vanaf dat de volkeren maar bestonden. Eigenlijk voordat de volkeren bestonden. Want bij de spraakverwarring in Babel ontstonden de volkeren immers. Vandaar dat de eenheid van volkeren meteen de naam Babel oproept. Maar Babel was de hoofdstad van het rijk van Nimrod, zal ik maar zeggen. Daarna het rijk van Nebukadnezar. Daarna werd het rijk van Nebukadnezar, het Babylonische wereldrijk, dus veroverd door de Mede en Perzen. En was Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. En is het ook vele jaren gebleven. Tientallen jaren. Babel, de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Dat dus eigenlijk toch een Babylonisch Rijk was. Daarna kwam het Griekse wereldrijk van, die was ook een grote Lex, was dat. Alexander de Grote. Weet je wel, Lexington? Nou ja, goed, doet er niet. Alexander de Grote met zijn Griekse wereldrijk, die het streven had om Babel te herbouwen. Daar heeft hij ook zijn laatste dagen doorgebracht. Nou, zijn laatste dagen. Hij is niet ouder geworden dan 33 jaar. Hij wist niet dat het zijn laatste dagen waren. Maar hij was een jonge man van 33 jaar, had zijn wereldrijk opgericht en was bezig de hoofdstad van dat rijk te bouwen. Welke? Wat dacht u anders? Babel. En toen werd de torenbouw van Babel afgebroken en Alexander de Grote stierf. En nog steeds weet men niet waaraan hij gestorven is. Je lacht je rot als je de geschiedenisboeken leest. Weet je wat er staat? Hij stierf van verveling. Dat geloof je toch zelf niet? Een man van drie die een wereldrijk verovert sterven van verveling? Kom nou toch. De Heer doodde hem. Het was nog niet de tijd voor de wederoprichting van Babel. Er moesten 2520 jaren overheen gaan. Die zijn bijna om nu. Vandaag. Het wachten is op de laatste Alexander de Grote. De grote vorst van het Griekse koperen wereldrijk. Daar heb ik een heleboel gezegd. Ik moet eigenlijk een poos wachten tot u doorgedrongen is. Maar het wachten is op de echte Alexander de Grote. De laatste Alexander de Grote. De grote koning van het Griekse wereldrijk. Koperen Ko dus. Want die heet niet Alexander, hij heet Goliath. Maar dat doet er nou niet toe. Het koperen wereldrijk, ja. Goud, zilver en dan koper van het Griekse rijk. Vandaar dat Goliath in het koper gekleed ging. Maar goed, Alexander stierf dus. Waaraan weten we dan niet, maar wij weten het. De Heer doodde hem en de bouw van Babel en de toren en alles werd dus afgebroken. Zodat Babel genoemd wordt als hoofdstad van het Rijk van Nimrod, het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, het Medo-Persische Rijk, vervolgens van Darius de Meet en Kores de Pers, daarna van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, alleen het is niet ver gekomen. Toen had je het Romeinse Rijk en wat Babel daarvoor betekend heeft, weet ik niet. Maar de dagen van het Romeinse Rijk zijn voorbij, of nog niet, maar in ieder geval zijn we nog niet aan het volgende Rijk toe. Maar in de dagen sinds dat Romeinse Rijk of wat er van over is, en in afwachting van het volgende wereldrijk, is er wel degelijk een poging ondernomen om Babel te herbouwen. En ik bedoel niet in onze dagen, want dat is natuurlijk ook zo. Maar er is al iemand eerder geweest die dat kunstje heeft willen uitvoeren. Want het Babel van Nepi zou herbouwd worden door Nappi. Heel goed. U gaat door naar de volgende ronde. Heel goed. Zo is dat. Want het Babel van Nepi, dus Nebukadnezar, zou herbouwd worden door inderdaad Napoleon. Die daartoe plannen had ontwikkeld. Er schijnen hele modellen en tekeningen van te zijn. Nu nog van de plannen die Napoleon had om Babel te herbouwen. Ga er maar aan staan. Het is dus nooit weg geweest. Niet echt. In de gedachten heeft het altijd een rol gespeeld. Het is altijd verborgen gebleven. En in onze dagen is men zover dat men het inderdaad gebouwd heeft. Men heeft wat goud gevonden in de grond. Het zag er zwart uit, het zwarte goud, olie enzovoorts. Dat leverde voldoende geld op om tot de herbouw van Babel te kunnen komen in onze dagen. Zo zit dat. Maar het is het dus wel. En in de toekomst zal het niet een ruïnestad zijn en ook niet een toeristenstad, maar gewoon de hoofdstad van de wereld. Maar dat wacht op het wegnemen van het tegenwoordig verborgen koninkrijk van Christus. Dat is de gemeente. En dat is wat hier staat. Want er staat in, even zien, vers 6 van 2 Thessalonicenzen 2. En nu wat hem wederhoudt, want iemand wederhoudt de openbaring van die zoon des verderfs. En zorgt dus dat hij verborgen blijft. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Het is zijn tijd nog niet om geopenbaard te worden. Het is nog niet de tijd voor de openbaring van de koning van Babel. Want er is iets wat hem wederhoudt, staat hier alleen. Wat hem wederhoudt, weet gij. De kortste verklaring die ik hiervoor ken is deze. Er staat niet wie hem wederhoudt, maar er staat wel dat wij het weten. Dus weten wij wat het is. Want als het er niet bij staat en het dus verborgen is, is het de gemeente. Dat zijn wij dus. Niet dat wij dat actief doen, dat staat hier ook niet. Niet dat wij hem moeten wederhouden, dat staat er al helemaal niet. Maar er staat gewoon dat de aanwezigheid van de gemeente op aarde garant staat ook voor het verborgen blijven van het koninkrijk van Satan. Het komt pas openbaar als de gemeente weg is. Dat betekent dat God ons dus toch in onze bedeling de ruimte geeft om te kunnen leven, ook om hem te kunnen dienen. Hoe beperkt die ruimte dan ook is. Maar die ruimte krijgen we in elk geval omdat het koninkrijk van Satan door de Heer net zo goed verborgen gehouden wordt. En dat is alles wat we nodig hebben natuurlijk. In het algemeen gesproken. Hè, generaliserend gesproken, uiteraard. Maar zo is het. Maar als de gemeente weg is, dan gaat het anders. Want er staat er. Nee, er staat in vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden, nu al, gewerkt, gebracht. De openbaring der ongerechtigheid wacht immers op de toekomst. En de openbaring dus van de ongerechtige, de man zelf. Maar de verborgenheid daarvan wordt nu al gewerkt. En dat is dus het verborgen koninkrijk en werking van Satan. En er staat er alleen, die hem nu wederhoudt, die zal dat doen totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En dat slaat uiteraard over onze toevergadering tot hem, zoals aangekondigd in vers 1. Want onze toevergadering tot hem in vers 1 is niks anders dan de opname van de gemeente. En als wij toevergaderd worden tot hem en dus opgenomen worden, dan zijn wij niet langer de wederhouder voor de openbaring van de ongerechtige. Zo gaat dat. Dus na de opname van de gemeente komt deze zoon des verderfs aan de macht. Klopt dat? Ja, klopt precies. Na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. En die 70ste week van Daniël die begint volgens Daniël 9 vers 27 bij het sluiten van een verbond tussen de koning van Babel en de koning van Jeruzalem. Eenvoudig gezegd. Staat er natuurlijk niet expliciet zo, maar dat is het. Dus komt hij na onze dagen aan de macht. Klopt precies. En als dan, namelijk na de opname van de gemeente, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Hij werkt nu in het verborgene, zegt vers 7. En in vers 8 staat dat na de opname van de gemeente hij openbaar zal worden. Dan zal men hem zelfs kunnen aanwijzen. En dan wordt het ook een duidelijk streven van Babel om de macht te krijgen over al de volkeren. En na 7 jaar zal het ook zonder meer gelukt zijn. Maar dan staat er, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, der welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds of door de adem zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Er staat dus kort gewoon, de Heer zal dan wederkomen en zal deze ongerechtige vernietigen. Want als dat beeld er staat, en dat denk ik aan Daniël 2, dat deed ik 14 dagen geleden ook, als dat beeld er één keer staat, dan is dus Babel aan de macht, de koning van Babel aan de macht, de Babeloze van de wereld. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een steen uit de hemel en valt op de bekende tenen. Precies op het extra oog. Nee, ik vind het leuk. Ik vind het echt een vermakelijk plaatje. Zo'n groot statig beeld uit Daniël 2. Strak tot de verbeelding komt er een steentje, zomaar naar beneden rollen. Maar tegen dat die beneden is, is het zo'n verschrikkelijk grote steen. Die steen vult de hele aarde, zodat je maar weer ziet dat de aarde mooi hol is. Ja, goed. Nou, een andere keer. Mooi hol. En in de gehele aarde is dan geen ruimte meer voor de tegenstander. Waarmee ik gezegd heb, niet in de hemel en ook niet op de aarde is nog ruimte voor die tegenstander. En dat is wat hier staat. Dat gaat over de wederkomst van Christus. En de oprichting, de openbaring bovendien van zijn rijk. Dat is de gedachte en de rest van het verhaal heb je al gezien. Want er staat dat het is naar de werking des Satans en alle kracht en tekenen en wonderen der leugen enzovoorts. En dat hebben we al besproken, daar ging het natuurlijk om. En dat het hier echt gaat niet om de koning van Jeruzalem, maar de koning van Babel, dat wil ik u laten zien, want dat staat in Openbaring 17. En dan hoef ik maar één tekst voor te lezen en dan heb ik het al gezegd. Namelijk Openbaring 17, vers 5. Waar een vrouw, ook genaamd een hoer, waar een vrouw zit op een beest